interne keuken.
Op enige afstand zit Klaartje Schrijvers. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Historica, je hebt een boek geschreven. Het archief van Walter heet het.
Ja.
Die Walter, dat is Weile, de beroemde onderzoeksjournalist Walter de Bok.
Dat klopt.
Ik zeg nu beroemd, maar dat is voor mensen van enige leeftijd beroemd, hè?
Ja, inderdaad. Hij was vooral operationeel in de jaren 70, 80 en 90. En dus ja, voor een heleboel mensen, zeker jongere generatie, niet bekend. Maar voor heel wat andere generaties was hij een fenomeen. Hij was stond vooral bekend omwille van de manier waarop hij aan onderzoek deed. En het netwerk van informanten dat hij had. En ja, cases die hem echt veel bekendheid hebben opgeleverd zijn onder meer de oplossing van de moord op André Goltz. Dus de socialistische politicus. De Augusta-affaire, tractebel, dat is dan al later. Maar ook ja, het feit dat hij van heel jongs af aan eigenlijk al zijn tanden heeft gezet in Paul van den Boeijnans. En Paul van den Boeijnans brengt ons meteen naar de cowboyjaren van de Belgische politiek. En waarin ook Walter uiteindelijk groot is geworden. Hè. Dus
hij is een mei 68er, hè? Hij was erbij, Leuven-Vlaams.
Hij was niet alleen bij, hij was ook een van de studentenleiders.
Absoluut.
Samen met Paul Goossens, Ludo Martens, Chris Merks. En vooral hij en Paul Goossens hebben Leuven aangevoerd. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat zijn eerste wapenfeit de val van de regering van den Boeijnans was.
Omdat hij wat onthuld had?
Nee, maar de regering is gevallen omwille van Leuven-Vlaams. Ja,
okay.
Maar om een beetje dat te situeren. Walter had zijn tanden al in van den Boeijnans gezet. En in het Staatsblad ontdekt dat hij niet alleen een politicus was, maar ook een zakenman. En dan ontstaat eigenlijk een van de belangrijkste overtuigingen van Walter, namelijk dat politiek en zakenleven onlosmakelijk met elkaar verbonden
ja,
zijn.
Ja, en die verwevenheid is hij dan helemaal beginnen uitzoeken.
En dat zijn missie bestond erin om dat dan ook te bewijzen.
Maar was hij toen al journalist of was dat nog als student?
Als dat was nog als student.
Ja, voilà. Ja.
Dus hij studeerde filosofie, heeft die studies weliswaar niet afgemaakt, maar was al meteen van jongs af aan, van 16 eigenlijk al,
ja. Ja.
Enorm gebeten in de politiek.
Als de journalistiek de luis in de pels moet zijn, Walter de Bok was
dan
de luis in de pels.
Dan was hij dat.
Een hele grote, uitstek. Dikke luis.
Ja, ja, ja. Ja.
Wat ik heel opmerkelijk vond in jouw boek te lezen, is dat hij zijn burgerdienst, denk ik dat dat is, als alternatief voor de legerdienst, op het kabinet van den Boeijnans gedaan heeft.
Is echt?
Ja. Ja.
Dat is echt. Dat is ook een heel speciale relatie.
De luis in de pels.
Ja,
ja, ja.
Hij werkte toen op de KNAK en Suus Verleijen wilde natuurlijk zijn zeer goede kracht niet zomaar afstaan voor een heel jaar.
Ja, toenmalig hoofdredacteur.
Ja, en hij wilde dus eigenlijk ja, dat er nog altijd onderzoek kon gedaan worden of informatie kon vergaard worden of niet zoveel. Nu, de verhalen daarover spreken elkaar zo wat tegen, want in dit ene geval is het Suus Verleij die ervoor gezorgd heeft dat Walter op het kabinet van Paul van den Boeijnans terecht kon komen, die op dat moment minister van Defensie is. Ook een onderwerp dat je heel vaak zult zien terugkeren in het huiveren van Walter, namelijk illegale wapenhandel.
Ja.
Ah, dus hij was bij KNAK begonnen, maar hij moest zijn legerdienst nog doen.
Hij moest zijn legerdienst nog doen.
En Suus Verleijen ging dat in de ene versie regelen, dat hij dat
voilà,
op het kabinet
en in de andere versie was het Paul van den Boeijnans zelf die hem uitnodigt om op die manier eigenlijk die linkse rakker te neutraliseren.
Ja, keep your friends close, keep your enemies closer.
Voilà.
Ja.
Inderdaad.
Maar dat weten we dus niet, welke van de twee het is.
Ja, geworden. Maar het boek is ook zo opgebouwd dat er soms verschillende versies aan bod kunnen komen. Zo zit de geschiedenis nu helemaal ook in elkaar, afhankelijk van wat je kunt ontdekken of hoort. En ik vond het leuk om die verschillende versies soms ook gewoon neer te schrijven. Te zeggen van ja, we weten het niet exact. En wel kijk, misschien was het zo en misschien was het ook anders.
Ja, gewoon eerlijk zijn. Niet voor de meest sappige versie gaan.
Nee, gewoon eerlijk van
zeggen, dat weten we niet.
Maar ondertussen de sappige versie ook vertellen.
Maar die ook.
Waarom denk je dat ik dat hier op de radio... Nou, je hebt Walter de Bok leren kennen op latere leeftijd. Jij was jong, historica, je was bezig aan je doctoraat.
Ja.
Daar gaat dit boek ook over. Dat was een doctoraat, gewoon, nu moet ik dat heel kort samenvatten, over anticommunistische fascistische netwerken in België, 20e eeuw, zoiets?
Wel, in Europa eigenlijk, in West-Europa.
Want dat was er wel, hè? Er was een soort hele anticommunistische beweging. En jij ging daarnaar op zoek in archieven en je vond nauwelijks iets.
Ja, dat klopt. Dus wat ik wilde onderzoeken met mijn doctoraat was, of aantonen, was hoe een welbepaalde elite achter de schermen van de politiek streefde naar rechts-Europa. En dat betrof een grotendeels Europese elite-l'esprit van hoogopgeleiden en kapitaalkrachtigen die zich het oude aanbad van nieuwe adel, vandaar de term neo-aristocratie, maar zich ook liet omringen door oude adel, onder meer een Otto van Habsburg, de telg van de laatste keizer die Europa ooit gehad heeft.
Ja, de Duitse keizer die aan het eind van de Eerste Wereldoorlog...
Nee, Oostenrijk-Hongaarse Rijk.
Ah ja, oké, klopt. Ja.
Dus die keizer. En zij waren heel duidelijk van uiterst rechtse signatuur en stelden het christendom voorop als fundament en behoeder van de westerse beschaving. En daaruit vloeit voort dat zij het communisme in het vizier kregen. En het communisme ook zagen als een bedreiging voor dat christendom en voor een status als neo-aristocratische elite.
Ja, je zou denken dat dat soort mensen een collaboratieverleden heeft, of een aantal ervan,
nee,
toch? Nee, gek genoeg niet.
Het gaat om...
Meer nog, tegengesteld, hebben ze een verzetsverleden.
Ja, het gaat om echt over een ander extreem rechts dat zich partijpolitiek vertaalt, dat heel vaak zijn roots in de collaboratie heeft. En meestal definieert men extreem rechts ook...
Ja, wel of niet? Klassiek zou je denken, extreem rechts, zoals we het vandaag kennen,
ja,
komt
maar
voort uit de collaboratie.
Dat gaat dan eigenlijk
Duitsers,
over het extreem rechts, zoals men dat definieert, het fascisme, nazisme, als massapartijen, populistisch en juist anti-elitair. En wat we hier krijgen is eigenlijk een elite l'esprit. Ja, dus het woord komt ook van Graaf Kouno van Kalergi, die daarmee eigenlijk zijn ongenoegen over het algemeen stemrecht uiten, die door die elite trouwens ook werd gezien als de anonieme dictator.
Ja, maar een aantal van hen hebben zich tijdens de oorlog actief tegen de Duitsers verzet ook.
Ja.
Gek genoeg.
Ja.
Ja.
Dus een aantal lieden van dat netwerk, om het zo te zeggen, hadden inderdaad een militair of burgerlijk verzetsverleden gehad.
Maar je vond daar niks over?
Ja, daar is wel wat over te vinden. Hè? Maar...
Ah, ik dacht dat je daarnet vertelde dat je daar heel weinig sporen van vond. En dat je zo
toch?
Over die elite zelf. Hè?
Ja,
dus
want dat is een soort netwerk achter de schermen.
Ja, na de
oorlog... Je zou verwachten dat die geen ledenlijst bijhouden, hè? Als ze een beetje slim zijn.
Ja, voilà. Dus na de oorlog gaan zij zich organiseren in verschillende Europeïstische organisaties, waarmee dat ze een eengemaakt Europa voor ogen hadden. Nu, dat deden zij parallel met het opgerichte UBIN Movement. Hè? Maar... Daar wilde men heel duidelijk over de partijgrenzen heen kunnen discussiëren van hoe een Europa er moet uitzien, waar nooit meer oorlog zou zijn. En vanzelfsprekend werd extreem rechts of uiterst rechts geweerd. En zijn zij zelf achter de schermen zich gaan organiseren? In
verschillende... Ja, ze willen wel een Europa, maar het moet dan wel een rechts-Europa zijn.
Ah, absoluut. Dus het credo was l'Europe sera de droite ou ne sera pas.
Oké, jij loopt, dat is de titel van jouw doctoraat, oké? Ja. Je loopt vast in de archieven, je gaat naar Amerika, probeert daar te zoeken naar anticommunistische bewegingen. Die blijven ook gesloten, als al bestaan, de stukken erover. Dus uiteindelijk, mag ik zeggen, ten einde raad, kom je bij die rare linkse onderzoeksjournalist Walter de Bok terecht?
Ja, in 2005, mijn onderzoek loopt al anderhalf jaar, zit dat vast. Dus ofwel bots ik... Allee, ik botste op een muur. Ofwel was er niets onderzocht, ofwel was er ronduit sprake van censuur. En ja, ik kwam tot de opmerkelijke vaststelling dat... van zodra je ook maar in de buurt kwam van anticommunisme, dat de archieven zwegen. Of zelfs de toegang weigerden. Nochtans is het anticommunisme in België verantwoordelijk voor een van de zwartste pagina's in haar geschiedenis. Denk maar aan de moord op Lahou en de moord op Lumumba. En dat was echt wel een heel, heel boeiende vaststelling eigenlijk ook. Van wat zijn die machinaties? Waarom is dat zo? En dat heeft voor een stuk te maken met het feit dat de leden van die organisaties behoren tot het establishment, hè, bestaande uit industriële, financiële elite, soms ook politici. En die zowel toen als nu voor fatsoenlijk doorgaan. En dan krijg je natuurlijk
Ja, dus jij naar Walter de Bok en je vraagt: Walter, heb jij de ledenlijst? En dan zegt hij: ja, natuurlijk, hier is ze.
Wel, het is zelfs meer. Ik kom af met een lijst van 500 namen. En hij blijkt daar te beschikken over ledenlijsten van organisaties die ik op dat moment zelf nog niet eens kende. En daar ben ik dan in beginnen snuizen en zien en dan die verbanden kunnen leggen met figuren die elke keer terugkwamen in die organisatie, een ander enzovoort. In een private club, de Cercle des Nations in Brussel, die een heel belangrijke rol speelt. Ja, hij had daar van alles over verzameld, echt primaire bronnen, hè, die hij echter nooit zelf heeft kunnen gebruiken, of weinig, omdat hij natuurlijk als journalist op de actualiteit moest inspelen. En hij zal gedacht hebben van ja, kijk, misschien ga ik daar ooit iets mee doen. Ja. Maar dan werd hij ziek. En dan kom ik daar af met die lijst en dan zegt hij: ja, het is op jouw doctoraat dat mijn archief heeft zitten wachten.
Ja, die ziekte moeten we het zo meteen over hebben. Maar die Cercle des Nations,
ja,
dat was ook dat soort club, hè, politici, industriëlen die een soort rechts-Europa willen. Ja. Hoe hij aan die ledenlijst is gekomen, dat is een onwaarschijnlijk verhaal.
Dat is een onwaarschijnlijk verhaal. Dus in het hoofdstuk De Ultieme Hallucinatie, ik verwijs ook naar het restaurant, café, bistro, dat er lange tijd open is geweest en echt wel gerenommeerd was.
In Brussel.
Op een nacht vindt een rechter in een van die treinbankstellen waarmee dat restaurant was ingericht, vindt hij een ledenboekje van een private club. En hij zegt, hij begint daarin te bladeren en hij zegt: nee, dit is niet oké. Want hij herkent heel wat namen van een rechtszaak waar hij mee bezig is. En op dat moment zegt hij: ja, ik ga dat geven aan iemand die daar misschien ooit iets wel mee mag en kan doen. En zo is dat bij Walter terechtgekomen.
Dus je belt gewoon Walter de Bok en zegt: je gelooft nooit wat ik op restaurant gevonden heb. Dat is die lijst. Nu, die ziekte. Je zei, de ziekte is Alzheimer, hè? Jij hebt hem leren kennen, 2005, 2 jaar voor zijn dood. Ja. Op dat moment had Walter de Bok al Alzheimer. Ja. Dat maakt het natuurlijk wel heel moeilijk om nog informatie te vragen aan iemand. Vertel mij eens wat je weet, want dat is de gaten in ondertussen, hè?
Ja, dat is het tragische van eigenlijk onze ontmoetingen, hè? Want hij klampte zich zoveel mogelijk aan mij vast om nog, ja, zoveel mogelijk van zijn weten aan mij over te dragen. Mm-hmm. En zo werd hij mijn gids in zijn archief, soms chaotisch en met hiaten in herhaling vallend. Maar ja, wat een privilege om de samenstelling van archief te leren kennen. Maar zijn ziekte, door zijn ziekte werden onze gesprekken natuurlijk gekleurd, hè? Dat was heel tragisch. Dus gaandeweg begon Walter alsmaar meer en meer te ontweten. En simultaan begon ik alsmaar meer inzicht te krijgen.
Ja. Want jij komt bij iemand terecht die veel meer weet dan jij op dat moment wist.
Ja, het
verkruimelt voor je ogen eigenlijk. Ja.
En dat deed mij nadenken over wat geschiedenis betekent wanneer kennis verdwijnt. Wanneer geschiedenis zwijgt. En dat is ook voor mij de reden geweest om dit boek te schrijven. Ik had al dat doctoraat geschreven. Dat is daar. En toen op het moment dat EPO mij belde van ja, met de hernieuwde aandacht van de Bende van Nijvel in november 2017, ja, zou het niet een moment zijn om je doctoraat te boek te zetten, zei ik, ja, ik heb dat al geschreven. En dat is ja toegankelijk en iedereen kan dat al consulteren.
Ja.
Mag ik niet een ander verhaal vertellen? Namelijk dat verhaal dat mij zo geraakt heeft. Die ontmoeting met Walter. En die ziekte. En tegelijkertijd, ja, de zoveel verhaallijnen die daar samen konden komen. En dus,
maar jij was op dat moment een ernstige historica, mag ik dat zo zeggen? Wetenschappelijk onderzoeker.
Ja.
En je gebruikt als bron voor informatie een, ja, hoe moet ik het zeggen, halfdemente journalist.
Nee, maar wacht
eens even. Hoeveel dat in academische middens?
Ja,
telt dat als betrouwbare bron? Want het is niet makkelijk, hè?
Nee, maar ik gebruik natuurlijk het materiële documenten in zijn archief.
Ja.
Dus de gesprekken gingen over het feit wat hij mij kon aanwijzen. Ik heb hier iets zitten, ik heb hier iets zitten. Het ging niet over de verhalen zelf, uit zijn herinneringen die ik gebruikt heb als.
Maar je ziet wel, hoe moet ik mij dat archief voorstellen? Gewoon een hele grote hoop berg papier die niet echt geweldig geordend is?
Nee, dat was wel bezig. Hè? Dus,
ja, maar je hebt hem wel nodig om daar wegwijs in te geraken. Van.
Ja, maar anderzijds ook Paul Huibrechts, die bezig was, een goede oude vriend van hem, die bezig was met dat rudimentair al te inventariseren, heeft mij enorm op weg kunnen helpen ook. Van, kijk, dit heb ik hier al en hier en daar moet je zeker eens gaan kijken. Maar Walter zelf, zijn vertellingen waren niet de bron voor mijn onderzoek als dusdanig.
Nee.
Zijn vertellingen waren eerder de aanwijzing waar ik wat kon vinden. Of dat hij dan thuis soms nog dingen had liggen. Dat hij zei, ja, ik moet jou iets meebrengen enzovoort.
Ja, voor hem was het een godsgeschenk, hè, dat er iemand op dat moment plots interesse toont voor zijn archief. Ja. Ben je dan een soort curator van dat archief geworden? Heeft hij gezegd, pak hier al die dozen maar mee?
Nee. Want het archief is officieel overgeheveld naar de Universitaire Bibliotheek van Leuven op het Ladeuzeplein. Dus dat wordt daar nu beheerd eigenlijk. Hè.
Ja, en dat kan je daar... Enfin, je kan het niet zomaar vrij raadplegen.
Nee, je kan niet zomaar vrij raadplegen. Je moet eerst een toelating krijgen van de Raad van Journalistiek. Omwille van het feit dat er heel wat bronnen ook... inzitten, die vallen onder het bronnengeheim, het journalistiek bronnengeheim. Dan moet je daar zeer voorzichtig, delicaat mee omspringen.
Ja, hij heeft jouw informatie bezorgd, maar je hebt er ook dingen uit geleerd, leer ik uit dit boek, van hoe je naar journalistiek en naar onderzoek en naar waarheid, waarheidsvinding, het prachtige woord waarheidsvinding, moet kijken. Hè? Daar was hij heel, heel erg consensueus.
Ja, voor hem was...
Gewetensvol mee bezig?
Ja, enorm. Hè. Voor hem was de waarheid vinden eigenlijk een roeping. Maar vooral ook omwille van het feit dat hij enorme respect had voor de democratie en de vrijwaring van de democratie. En dat hij als geen ander besefte dat als journalist je daar een heel belangrijke verantwoordelijkheid draagt. Onder meer in het onthullen van de waarheid. Zonder waarheid geen democratie. En dat werd echt wel zijn leidmotief ook. Hè.
Maar hij was toch ook een activistisch journalist, hè, waarvan je dan kan zeggen dat hij op een bepaald moment de journalistieke afstandelijkheid ook moet proberen te bewaren. Dat is niet altijd even makkelijk. Ik zeg het omdat ik meen mij te herinneren dat er een proces is geweest tegen de Zwarte Baron, Baron de Beauvoisin, waarin die is vrijgesproken. Terwijl dat een dossier was waar Walter de Wok van overtuigd was dat er van alles mee mis was.
Ja, ik moet wel corrigeren...
Ja, ik zeg het nu zo, mijn blote
dat Walter een activistisch journalist zou zijn.
Ga je even uitleggen wie de Zwarte Baron is? Of mag Koen het doen?
Ik kan dat niet uitleggen.
Ah ja, het is...
Ik heb het boek ook niet gelezen. Hè.
Baron de Beauvoisin.
Ja.
Toen een naam, als een klok. Hè. Dus op een bepaald moment wordt die genoemd als zijnde bandhebbend met extreemrechts.
Ja.
En dat blijkt niet zo te zijn.
Walter Blok is een van de journalisten die dat probeert.
Die dat schrijft. En die schrijft op gezag van een lek bij de staatsveiligheid. En de vraag de rest van zijn leven is, hoe is dat lek er gekomen? Is hij gebruikt? Is het georchestreerd? Heeft hij eraan meegewerkt? Ja of nee?
Ja, maar die man had wel degelijk banden of contacten met extreemrechts. Dat staat buiten kijf. Maar het ging hem vooral over in welke mate hij ook die financierde. En ja...
Maar het gaat mij in mijn vraagstelling niet in de eerste plaats over hoe zat het precies, hoe ging het precies in het werk, maar wel over de spanning tussen een journalist die een overtuiging heeft en er zeker van is dat hij de waarheid op het spoor is. Maar achteraf, met enige academische afstand, kan je daar vragen bij stellen en moet je dat dan naast de juridische waarheid leggen, die dan blijkbaar anders is. Dat soort van...
Ja, maar dus die correctie die ik daarnet wilde maken was... Walter was juist geen activistische journalist, om het zo te zeggen. Hij was juist de pionier in het onafhankelijk worden van de politieke zuilen in de journalistiek. Samen met nog anderen. Maar hij was daar een absolute voortrekker van. En dat zie je ook in al zijn cases. Dat kon zowel extreem rechts zijn, maar ook links. Hè. Wie sjoemelde. En die kreeg hij in het vizier. En hij probeerde kosten wat kost dat op te lossen.
Ja, hij heeft zowel Paul van den Boeien als Willy Klaas aan de gal geschreven.
Voilà, het is dat. Hè, tot twee keer toe een secretaris-generaal van de NAVO. De ene keer... Paul van den Boeijnans en de andere keer Willy Klaas. Twee uitersten in het politieke spectrum en allebei.
Ja.
Zat Walter daarvoor tussen.
Nog iets wat ik van hem geleerd heb uit jouw boek is... Het Belgisch Staatsblad is verplichte lectuur voor een journalist. Het lijkt me de hel. Om dat te moeten lezen de ganse dagen. Deed hij dat echt?
Die deed dat echt, ja. Dus, maar dat was omwille van die overtuiging dat politiek en zakenleven onlosmakelijk met elkaar verbonden waren. En dat kon je daar zwart op het zien. Dat kan je daar vandaag nog altijd zwart op
zien. Uit de statuten van allerlei bedrijven. Voilà. En
omdat dat natuurlijk heel saaie documenten lijken, zijn er heel wat journalisten of onderzoeksjournalisten die dat links lieten liggen. Of laten liggen. En dat is een heel belangrijke les om mee te nemen.
En doe je dat nog altijd, Klaartje Schrijvers?
Ik doe
elke dag het Staatsblad lezen?
Nee, ik doe dat niet.
Nee.
Ik denk dat ik mijn journalistenkaart ook moet doen.
Als het zo zit. Was het een fijne mens? Dat kan ik niet opmaken uit jouw boek. Er zijn mensen die zeggen dat hij heel erg grappig was. Anderen die zeggen dat hij gewoon een ongelooflijk slecht karakter had.
Wel... Ik heb verschillende mensen geïnterviewd nadien. Voor het schrijven van het boek wilde ik zelf ook meer te weten komen. Ik heb hem enkel die drie laatste jaren gekend.
Ja. Hoe was hij ervoor in de fleur van zijn leven?
En dan merk je eigenlijk heel unisono. Sommigen hebben van hem gehouden en hebben hem vol bewondering. Maar unisono waren ze ook het eens over het feit dat hij een hele moeilijke mens was. En droegen ze eigenlijk allemaal de littekens van de kwetsures. Hè. Dus... Ja, maar dat maakt hem juist zo boeiend om een biografie over te schrijven. Het is ook geen hagiografie geworden en ook geen klassieke biografie. Maar dat was een onwaarschijnlijk boeiende figuur, fascinerend ook. Om een kleine anekdote te zeggen. Dus hij was enerzijds die studentenleider in Leuven. Mei 68 maakte samen Paul Gozes en al die anderen de Leuvense straat onveilig. Was iemand die zelf persoonlijk Daniel Cohn-Bendit in Parijs heeft ontmoet en daarmee heeft gesproken.
De grote studentenleider van het studentenprotest in 68.
Maar gelijktijdig zit in Leuven Centraal een crimineel gevangen die later een privédetective wordt, André Rogge, en een heel goede vriend van hem wordt. Die zich eigenlijk veel meer in het rechtse spectrum situeerde. En dat soort verhalen in het boek maken ook dat je zegt van... Dit is een verhaal dat ook echt voor jongere mensen kan interessant zijn om te zien van... Wij hebben echt ooit zo een bijzondere onderzoeksjournalist gehad. Ja. Dus die maak je gewoon zo niet
meer. De wijze levensles daar is, je moet naar iedereen luisteren.
Ja, dat was inderdaad ook een van zijn credo's. Je moet echt over de grenzen, ideologische grenzen heen naar de mensen luisteren. Want het is alleen zo dat je een beter begrip krijgt en ook dichter bij de waarheid komt.
Ja. Je zei dat de uitgeverij jou gevraagd heeft om een boek te schrijven naar aanleiding van de zoveelste verjaardag van de aanslagen van de Bende van Nijvel. Hè? Je zou denken dat er tussen die rechtse
Dat was de hernieuwde aandacht door...
Precies.
Ja.
Het gekke is dat jouw boek zegt, er is geen verband. Of nee, ik kan het niet aantonen.
Ja, het is eerder dat. Ik heb mijn onderzoek in der tijd nooit in verband gebracht met de Bende van Nijvel.
Want dat zou je verwachten, hè, dat in dat soort rechtse middens er dingen gebeurd gedaan zijn, wie zal het zeggen?
Ja, maar ik definieerde mijn elite eigenlijk veel meer... Ja, die rechtse, uiterst rechtse elite, veel meer als een elite l'esprit. En dat lijkt mij zo moeilijk te rijmen met dat gratuite, hooliganeske geweld van de Bende van Nijvel.
Ja, die heren van stand in hun salons en achterkamers.
Ja, witbode criminaliteit, alom. Corruptie, fraude. Maar dat soort, gratuite geweld, nee. Maar goed, ik heb ook geen onderzoek gedaan in al die miljoenen archieven.
Nee. Zou het kunnen dat het antwoord ergens in het archief van Walter de Bok zit?
Ik denk het...
En dat we het nog niet gevonden hebben?
Ik denk het niet. Wat Walter in der tijd zelf ook heeft kunnen aantonen... en wat Hilde Geens in haar boek beetgenomen... heel duidelijk heeft kunnen aantonen waar het misliep. Haar ondertitel is trouwens 16 manieren om de Bende van Nijvel nooit te vinden. En dat is, vrees ik, een beetje het verdikt.
Ja.
Omdat er zodanig veel documenten ontvreemd zijn geweest. En,
dat heb ik ook genoteerd. Als lectuurtip uit je boek. Dat boek van Hilde Geens. Dat we het daar ooit nog eens moeten over hebben, over de Bende van Nijvel. Maar goed, nu is er dus het archief van Walter. Over het archief van Walter de Bok. Van Klaartje Schrijvers, dank je wel. Interne keuken.